jongens en meiden, vaders en moeders, opa's en oma's, misschien wel broertjes en zusjes en iedereen die vanavond hier gekomen is of die met ons meekijkt of luistert, hartelijk welkom vanavond op de kerstviering van de Calvijnschool van groep 5 tot met 8. En voor het eerst zijn we hier met elkaar bij elkaar in de nieuwe Bethelkerk. Jongens en meiden, jullie hebben allemaal een programma gekregen en daarop staat een titel. Hij zal vrede zijn. Weet je dat het woord vrede wel 278 keer voorkomt in de Bijbel? De Heer Jezus brengt vrede. Hij is de vrede in eigen persoon. Dat zegt de profeet Micha. Daar komt ook deze tekst uit. Vredevorst is ook een van zijn namen. Door de komst van de Heer Jezus naar de aarde en zijn lijden en sterven en opstanding is er vrede. Redding mogelijk. Vrede voor je hart, voor je leven en ook vrede voor deze wereld. En wij zijn hier vanavond bij elkaar gekomen om over deze heerlijke boodschap te zingen, om daarnaar te luisteren, om daarover op te zeggen, om daarover muziek te maken. En we willen ook met elkaar bidden om de zegen voor deze avond. Of de Heer vanavond in ons midden wil zijn en zijn boodschap van vrede en van genade wil laten horen. Door de meester en de juf die vertellen en door iedereen die vanavond iets zal doen. Zullen we daar met elkaar om bidden? Heren, God in de hemel, schepper van deze hemel en aarde. Aan het begin van deze avond mogen we samen met al kinderen van de school, met iedereen die er vanavond is, tot u komen. En wij danken u dat u het mogelijk maakt dat we hier in de week voor kerst met elkaar mogen zijn om uw komst naar de aarde te vieren en te herdenken. U zegt in uw woord dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken. Heer, en dat zijn wij. U komt om vrede te brengen. Dat maakt u mogelijk door de komst van de Heer Jezus naar een aarde waar geen vrede is. Door de komst van de Heer Jezus is het mogelijk gemaakt om weer bij u te kunnen komen. En daar zullen we vanavond met elkaar over nadenken. U belooft ons heel veel in de Bijbel en maakt u dat waar in ons leven door uw Heilige Geest. Helpt u de kinderen en de jufs en meesten die vanavond een taak hebben. Heren, wij bidden u voor de kinderen die ziek zijn, die vanavond hier misschien zo graag hadden willen zijn, maar waar het niet kan. Wij bidden u voor kinderen en vaders en moeders, gezinnen waar zorgen zijn. Heren, u kent ons allemaal. Wilt u heel dichtbij zijn? Wij bidden u voor deze wereld waar op zoveel plaatsen geen vrede is. Waar oorlog is, verwoesting, ruzie, een wapenstilstand. Heren, u weet het allemaal. Wilt u ook daar zijn? En wij danken u dat wij mogen zijn hier op een plaats van rust. Een plek van vrede, een land met vrede waar geen oorlog is. Heren, daarin zegent u ons zo ontzettend veel. Wilt u vanavond bij ons allemaal zijn? Heren, bewaar ons voor verkeerde gedachten, verkeerde woorden en verkeerde dingen. Geeft u uw zegen over deze avond. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Ik wens u allemaal een hele fijne avond.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenus over Syrië stadhouder was.
En zij gingen alle om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was.
Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was, en het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
De toekomst is begonnen. De tijden zijn vervuld. Het kwaad wordt overwonnen. Gods liefde macht onthuld.
Jeruzalem, Rome, vertrapte recht en wet. God lof, nu is gekomen Jezus van Nazareth.
Waar wij zo lang op wachten, het rijk van vrede en recht, is dichter dan wij dachten, nabij in deze knecht.
Hij komt de licht ontsteken in het donker van de dal. Hij spreekt in taal een teken van Gods barmhartigheid.
Wie ziek is, wordt genezen. Wie lam is, kan weer gaan. Zo zal het helemaal wezen. Het kwaad wordt weggedaan.
De toekomst is begonnen. Wij juichen groot en klein. De dood wordt overwonnen. De knecht zal koning zijn.
Ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en mens geworden is.
er waren herders in diezelfde landstreek. Ze gaven in het veld en hielden nachtwacht over hun kudde.
En ziet, een engel des Heren stond bij hem en de heerlijkheid des Heren overscheen hem. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap die over al de volken wees zal.
Namelijk dat wij de geborenis zalig maken welke is Christus de Heren in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, zult het kind vinden in doek gewonden en liggen in een kribbe.
Thank you.
engelen van stonden aan, was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren naar Bethlehem, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe.
En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die dit hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gezien en gehoord hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
God heeft zich aan de mens getoond, heeft ons zijn heerlijkheid vermeld, zich onder de engelen gesteld. Zo heeft hij onder ons gewoond.
God heeft zich aan de mens getoond. Voor ons werd hij tot vlees en bloed. Heeft hij voor onze schuld geboet. Werd hij gesmaad, bespot en gehoond.
God heeft zich aan de mens getoond. Hij neemt de engelen niet aan. Heeft onze zonde weggedaan. Ons met gerechtigheid beloond.
God heeft zich aan de mens getoond. Ons van de vrees des doods bevrijd, ons tot zaligheid geleid, dan zien wij hem met eer gekroond.
Zo, jongens en meiden, heerlijk om zo met elkaar hier te zijn. Om samen te luisteren naar het woord van onze God. En misschien even een goed moment om, als je het programmaboekje nog voor je of in je handen hebt, om het eventjes neer te leggen. Je hebt het nu niet nodig. De komende 15 minuten, Van Tol was heel streng, nog niet langer. Dus de komende tijd heb je hem even niet nodig. Dus leg hem even voor je neer. Of even onder je stoel. Voordat ik zo meteen het verhaal ga beginnen, wil ik eigenlijk eens eventjes iets weten. Wie is er in de afgelopen... hoef je even je vinger opsteken. Wie is er in het afgelopen jaar wel eens op kraambezoek geweest? Ja, dat hoopte ik al. Ik had het natuurlijk niet van tevoren nagevraagd, maar ik had het gehoopt. Dat is leuk natuurlijk, want misschien heeft je tante een baby gekregen of een of andere vriendin van je moeder of misschien wel je oudere zus die al getrouwd is. Dat is heel erg leuk om dan daar op kraambezoek te gaan. Tenminste, fijn dat jij dat leuk vindt, maar ik vind het eerlijk gezegd altijd een beetje ongemakkelijk. Dat kan aan mij liggen. Maar dan, ja, dan ben je daar in zo'n slaapkamer. Zo'n klapstoeltje zit je dan. En dan zo'n baby die dan niks zegt. En dan hoop je maar dat ze niet vragen, wil je hem even vasthouden? Want daar ben ik ook al zo onhandig in. Het heeft altijd iets ongemakkelijks, zo'n kramenzoek. En als het even kan, dan kom ik er onderuit. Maar nou gaan we vandaag in het Bijbelverhaal gaan we luisteren. En dan gaan we ook op kramenzoek. Tenminste, dat hoop ik. Dat je in gedachten meegaat. En dat je door de Heilige Geest als het ware wordt meegenomen. Op kraambezoek. En ik zal je alvast vertellen. Dat kan best ongemakkelijk zijn daar. Dat kraambezoek. En toch is het ontzettend belangrijk dat jij vanavond meegaat op dat kraambezoek. Want dit mag je niet missen. Nou, in de klas zeg ik altijd, ga maar zo zitten dat je goed kunt luisteren. Maar dat kan ik eigenlijk hier ook wel zeggen. Doe je arm over elkaar of je handen samen. En zorg dat je mij ziet. En dan zie ik jou ook. Ik zie al heel veel kinderen goed zitten. Kinderen uit groep 8. Super, groep 7. Wacht eens. De herder omklemt zijn knots nog eens even wat steviger in zijn hand. Het zal toch zeker niet? Nu al. Zijn andere hand tuurt hij boven zijn ogen. Oh nee. Ja, het is heel goed oppassen natuurlijk. De nachtwacht houden over de kudde. Gelukkig, hij is niet alleen. Ze zijn met een hele groep herders. Elke nacht hetzelfde. Er wordt een vuur opgestookt. Nou, dat vuur houdt de meeste dieren, de wilde dieren, al op afstand. De meeste wilde dieren houden niet zo van vuur. En de dieven die er ook nog wel eens kunnen zijn om zo'n schaapje of een lammetje mee te nemen. Ja, die kunnen nog een zwaai met de knots krijgen als ze er dichtbij komen. Want verdedigen zal die ze. Zijn kudde. Samen met de anderen. Maar het is loos alarm. Loopt weer terug naar het vuur. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Hij krijgt de schrik van zijn leven. En alle andere herders die eromheen staan, krijgen ook de schrik van hun leven. En ze slaan hun handen voor het gezicht. Ze vallen op de grond. Nee! Daar bij dat vuur is een man komen staan. Maar niet gewoon een man. Maar de hele omgeving waar die man is, omstraalt één groot licht. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je een keer midden in de nacht ineens een zaklamp op je scheen. En dan weet je niet hoe fel dat licht is. Zo fel. Maar dit is nog niks vergeleken met het licht wat deze herders ineens omschijnt. Zo staat het er ook in de Bijbel. Omschijnt. Helemaal eromheen. Er is geen schaduwplekje meer over. Dit is niet een licht. Dit is niet een lichtbundel. Dit is de heerlijkheid van de Heer. Oh, de heerlijkheid van de Heer. Nu daalt God af in zijn heiligheid en in zijn almacht. En nu is er maar één gevolg mogelijk. Sterven. Dood op de grond neervallen. Want niemand kan voor God bestaan zoals die geboren is. Sterven. Vrees niet. Hè? Vrees niet. Niet bang zijn. Ja, dat had je gedacht natuurlijk. Als jij de kans kreeg, hè? Iemand die jou al jarenlang treitert. Iemand die jou al jarenlang negeert. Iemand die jou al jarenlang doet alsof je niet bestaat. Oh, als jij de kans kreeg, dan zou je, als je hem één op één had, dan zou je met hem afrekenen, toch? Maar dacht je dat God zo was? Bij God gaat het er heel genadig aan toe. Onze God is een genadig en een barmhartig God. Hij wil niet dat jij verloren gaat. Hij wil dat jij leeft. Want luister. Ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap die er voor het hele volk is. Namelijk dat voor u heden geboren is in de stad van David. De zaligmaker, de redder, de verlosser. Hij is de Christus, de gezalfde, de Messias, de Heere. Eindelijk is het zover. Waar de profeten al jaren van tevoren over geprofeteerd hadden. Jesaja en Micha. En nu is het geboren. Het wonder. God komt naar de aarde. Niet om de aarde te gronden te richten. Dat hadden we wel verdiend. Nee, God komt naar de aarde met zijn genade. Met zijn licht. En met zijn barmhartigheid. En hij legt zijn kind op deze zondige aarde. Verloren in schuld neer. Geen sterfbericht, maar een geboortebericht. En dit is het teken. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en het ligt in de krib. En ineens, de herders zijn nog maar nauwelijks bekomen van de heerlijkheid van de Here, van het bericht van de engel. En ineens scheurt de hemel nog verder open. En daar 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 engelen die daar bij elkaar in de lucht staan. Ere zij God in de hoog. Vrede op aarde. In de mensen een welbehaag. Het heeft denk ik niet zo lang geduurd als dat Ere zij God wat wij altijd zingen. Maar dan is het ook afgelopen. En dan wordt het weer stil. Engelen weg. De heerlijkheid van de Here die hen omscheen is weg. En dan brandt daar alleen nog dat ene vuur. Had je gedacht. Er is nog een vuur gaan branden. Een vuur is gaan branden wat je niet kunt zien. Er is een vuur gaan branden in de harten van de herders. De zaligmaker geboren. In Bethlehem. Daar zijn ze in de buurt. Voor ons. Wij hebben het helemaal niet verdiend. Wij hebben het verdiend dat we zouden sterven. En nu komt de boodschap, de genadige boodschap van God tot ons. De genadige boodschap van redding. Kom, zeggen ze tegen elkaar. Laten we naar Bethlehem gaan. En laten we zien het woord dat er geschied is. Dat de engel... Nee. Het stond er ook alweer. Dat de Heere ons heeft verkondigd. Want de engel was alleen maar een boodschapper. De engel was alleen maar, zoals we dat zouden zeggen, een postbode. Die alleen maar de brief kwam brengen. De uitnodiging. De Heere heeft het gezegd. En als de Heere het zegt, ja, dan is het waar, hè. Want God kan alles, behalve liegen. En als de Heer het zegt, dan is het ook echt waar. Kom, jongens en meiden, kom mee. Kom mee met de herders. Laat ons naar Bethlehem gaan. Laten we zien het woord dat er geschied is, dat de Heer ons heeft verkondigd. Kom mee. Ja, waarom ga jij dan niet mee? Nou, het is toch een boodschap voor de herders, niet voor mij. Ja, hou even. Wat had hij erbij gezegd? Voor u, die voor heel het volk wees zal. En wat zegt de Heer Jezus later in het gesprek met Nicodemus? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Iedereen mag mee naar de krib. Kom mee. Mee met de herders. Kom, laten we naar Bethlehem gaan. Ze sporen elkaar aan. Blijf nou niet achter. Dat is heel gevaarlijk om achter te blijven. Ga nou mee. Maar jij gaat nog niet mee, waarom niet? Nou, wees eerlijk gezegd, ik stond nog te trillen op mijn benen. Want u had het over, als God verschijnt, dan moet je sterven. U moest dus weten wat ik allemaal gedaan heb. Wat ik allemaal op mijn kerfstok heb. Wat ik allemaal voor zonde doe, dat weet niemand. Ja, maar wacht eens even. We zouden toch naar de zaligmaker gaan. En als je van je zonde af wil, dan moet je toch naar de zaligmaker. Kom mee. Kom mee. Ja, maar hoe dan? Dat zullen we zien. Hoe gaan de herders? Daar gaan ze. Ze gaan met haast. Natuurlijk, er is haast bij. Alsof hun leven ervan afhangt. En dat is eigenlijk ook zo. Met haast. Jongens en meiden, stel je nou eens voor. Afgelopen week waren er ook wat kinderen jarig, heb ik gehoord, op de gang. En stel voor, je komt 's ochtends beneden, je hebt slecht geslapen, want je bent jarig vandaag. En je komt in de kamer beneden en je vader en moeder zeggen tegen je: nou, we hebben een cadeau. Het is verstopt in de kamer. Nou, ik geloof niet dat er iemand is die dan zegt: nou, dat is mooi. Ik heb volgende week vakantie. Ik ga volgende week eens even zoeken waar dat cadeau is. Nee, toch? Jongens en meiden, en nou is het mooiste cadeau wat de wereld ooit gekregen heeft, ligt daar in een kribbe. En jij mag mee. Je mag mee. Mee met de herders. Ja, maar het is toch donker? We kunnen toch even wachten beter totdat het licht wordt? En misschien ligt dat veld wel vol met stenen waar we over kunnen struikelen. Dat is toch gevaarlijk? En bovendien, die schapen dan, die moeten we dan hier achterlaten. Joh, wat zou dat? Wat maken die paar schapen uit? Er ligt daar een lam voor je klaar. Een lam wat de zonde van de wereld wegneemt. Daar moet je zijn. Kom mee. Ik weet niet hoe lang ze gezocht hebben. Waarschijnlijk staat er in de Bijbel zoiets van dat de herders voortdurend tegen elkaar zeiden: kom, laten we naar Bethlehem gaan. Want misschien vonden ze het inderdaad wel lastig om het meteen te vinden. Maar dan eindelijk komen ze toch aan. Ja, hoe komt dat nou dat ze het gevonden hebben? Nou, dat weet ik wel hoe dat komt. U zult het kindje vinden. Niet misschien. U zult het vinden. En weet je het nog, jongens? Als de Heer het zegt, gaat het ook gebeuren, hè? En nou zijn we daar bij die kribbe. En nou zegt er misschien wel iemand, en dat vind ik eigenlijk wel best eerlijk van je. Die zegt: meester, heel aardig dat u ons meegenomen hebt naar die kribbe, maar daar ligt toch gewoon een baby. Tuurlijk, elk kind is bijzonder en dat is een wonder van God. Dat heeft God heel bijzonder gemaakt, maar het is toch een baby zoals alle andere baby's. Oh ja, wacht eens even, kijk eens eventjes naar die handjes. Die handjes, ja, kijk eens naar die handjes. Die herders wisten dat niet, maar jij weet het wel. 30 jaar later, 33 jaar later, dan slaat er een soldaat, slaat er een paar spijkers doorheen. Om jouw zonde. Kijk eens naar die voeten. 33 jaar later slaat er een soldaat een paar spijkers doorheen. Om jouw liegen. Om jouw oneerlijk zijn. Om jouw zonde. Best ongemakkelijk, hè? Zo'n kraambezoek. Of haak je nu af? Denk je: ja, laat dan maar. Weet je wat je dan eigenlijk zegt: Heren, het was eigenlijk helemaal niet nodig dat u kwam. Ik red hier mezelf wel. Blijft u maar in de hemel. Ik heb u niet nodig. Maar als je daarin blijft volharden, dan gaat het echt mis. Want jij hebt die zaligmaker echt nodig. Je kunt niet zonder het kind in de kribbe verder leven. En weet je wat God de Vader nou zegt vanavond? Vol trots eigenlijk, hè? Legt hij zijn kind daar neer. Dit is nou mijn kind. En als jij buigt, word jij vanavond ook mijn kind.
vrede op aarde zijn voor mensen van het welbehagen, voor wie vervloekt zijn en verslagen. Zij zullen overwinnaar zijn.
Er zal weer vrede op aarde zijn voor mensen die geen raad meer weten, die veracht zijn en vergeten. Zij zullen nooit verlaten zijn.
Er zal weer vrede zijn op aarde voor de verdrukte en de verachte, die al hun hulp van God verwachten. Ze zullen eens als vorsten zijn.
Er zal weer vrede op aarde zijn voor hen die schreien en die rouwen, maar altijd op de Heer vertrouwen. God zal zelf voor hen een trooster zijn.
Er zal vrede op aarde zijn voor wie de zonden zijn vergeven. Als sterven ze zullen leven en altijd met de Heer zijn.
jongens en meiden. Toen ik in groep 8 zat op de Johannes Calvijnschool, ik geloof in het lokaal van meester Klaver was dat. Toen in dat jaar stierf mijn opa. En mijn opa was echt een grappige opa. Vooral als mijn oma er niet bij was. Dan reed hij in zijn, dacht ik, Volvo door Zeist. En dan zei ik, opa, op de rotonde, blijven rijden, hè? Blijven rijden. En dat deed hij dan ook. Echt eindeloos rondjes over die rotonde. Echt tot je smeekte, opa, nee, nu niet meer, nu niet meer. Ik ga nu echt overgeven. Of iets met zijn kunstgebit, dat, nou ja, dat viel dan opeens onder het eten voor de grap uit zijn mond. Echt een grappige opa. Of in een stil landweggetje, wat ik echt super spannend en grappig en leuk vond. Opeens een licht uit. Nou, een opa om nooit te vergeten. Maar deze opa had ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En dan maakte hij geen grapjes. En als ik vroeg, opa, vertel eens wat over de oorlog. Of als mijn moeder, dat is de dochter van mijn opa, dat vroeg, of de andere kinderen. Nee jongens, dat doe ik niet. Ja, in coronatijd hadden we natuurlijk, jullie ook en de jufs ook en de meesters ook, hadden we veel tijd over. Ik ook. En ik kreeg opeens zin, het kwam omdat ik een boek had gelezen van Els Florijn, misschien kennen pap en mama, die schrijft ze wel. En die had zich ook helemaal verdiept in het leven van een meisje in de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht, wat is er nou met mijn opa precies allemaal gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Waarom wil hij daar nooit zoveel over vertellen? Nou, er ging een gerucht dat hij een brug opgeblazen zou hebben bij Bunnik. Dat vond ik echt een stoer verhaal. Ik zag het al helemaal voor me. De stoerste opa van de wereld. Mijn opa. Ik ben me erin gaan verdiepen. En ik zie daar Johannes Schot zitten. Wil je nog steeds archeoloog worden? Nou, top. Ik was eigenlijk in coronatijd ook archeoloog. Maar dan anders. Ik graafde niet in de grond. Ik las wel heel veel boeken. Ik stuurde heel veel mailtjes. Ik heb heel veel telefoontjes gepleegd. Ik heb echt in allerlei bronnen, noem je dat, hè, heb ik onderzoek gedaan. En er is een verhaal uitgekomen. Dat ga ik vanavond vertellen. Maar boven mijn verhaal staat absoluut niet de stoerste opa van de wereld. Vergeet dat maar. In dit verhaal hoop ik dat God alle eer krijgt. Daarom ga ik het jullie vertellen. En daarom heb ik er ook zin in om het aan jullie te vertellen. En alles wat je in dit verhaal hoort aan feiten, dat echt gebeurt. Jongens, moet je horen wat wij vannacht hebben meegemaakt, vertelt Jacobus aan zijn, sorry, Kobus. Ja, hij heet eigenlijk Jacobus, dat foutje ga ik misschien vaker maken. Maar zijn opa heet ook Jacobus, zijn vader heet ook Jacobus. Dus ik moet eigenlijk Kobus zeggen. Jongens, moet je horen wat er vannacht bij ons gebeurd is, zegt Kobus tegen zijn vrienden Marius Bitterswijk en Rinus van Dijk. Gisteren, had ik verteld, hebben wij een varken geslacht. Komen we vanmorgen in de kelder, raampje open, heel dat varken weg. Maar, en dat maakt het zo bijzonder, het geld wat het varken waard was, lag wel keurig op de tafel. Een eerlijke dief. Mijn vader en moeder zijn er niet erg boos om dat het varken is gestolen. Want ja, wij op de boerderij, zegt Kobus, wij hebben eten genoeg. Vast gestolen door een gezin wat armoede heeft. Daarom zijn ze niet zo boos. Ja, heb je het gezien? Hoe vol dat land staat met boerenkool bij ons. Het is echt niet te geloven. Wij eten echt heel de winter boerenkool. En daar heb ik niet zo heel veel zin in, zegt Kobus. En van die opmerking zou Kobus wel heel veel spijt krijgen. Zo lopen deze drie boerenjongens van 18, 19 jaar uit Bunnik en Zeist op weg naar de landbouwschool in Utrecht. En dat is een winterschool. Wij gaan zomer, winter, lente, herfst, alle seizoenen naar school. Maar deze jongens gaan alleen in de winter naar school. Daar leren ze over hoe je een goede boer, een goede landarbeider kan zijn. En in de zomer en in de lente kun je echt niet naar school. Dan moet er keihard gewerkt worden op de boerderij. En dat vinden deze jongens helemaal niet erg. Want als landarbeider hoef je tenminste niet naar Duitsland. Want ik heb het over 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. Als ze door de straten van Bunnik lopen, komen ze langs het huis van Fintelman, die gehate NSB'er. Weet je het nog met Koninginnedag laatst? Dat meneer Amelink oranje plantjes in de voortuin had gezet van die Afrikaantjes. Hij werd opgepakt omdat hij oranje bloemetjes in de tuin had staan. Oh, die Fintelman, hè. Ik zie nog zijn gezicht. Oh, wat had hij zin om die man te verraden? Hij liep te dansen door de straten van Bunnik. Amelink was opgepakt. Yes, weer een oranje fan minder. Heil Hitler! En zo liep die Fintelman te dansen en te springen op de straat van blijdschap. Vandaag niet. En al heel lang niet. De zoon van Fintelman, deze NSB'er, is op 20-jarige leeftijd overleden in de strijd. Hij vocht mee met de Duitsers en is in het Oostfront gestorven, aan het Oostfront. Hey, zie daar die karre, daar kunnen we een goede grap mee uithalen. Verderop zien de jongens een soort lange kruiwagen, een lange kar, een houten kar. En met die kar werden heel vaak spullen vervoerd, met zo'n handkar. Lange spullen, planken, maar ook wel eens een doodskist, als er iemand gestorven was. Die zetten we voor zijn deur, man. Dan kan hij daarmee zijn zoon ophalen, zeggen de jongens tegen elkaar. Kan hij mooi naar het Oostfront lopen, kist opladen en dan, ja, dan helpen wij hem. Goh, dan zijn wij eigenlijk behulpzaam voor de vijand. Hier denken ze natuurlijk helemaal niet over na, hè. Wat dit voor gevolgen kan hebben. En de kar wordt beetgepakt, wordt voor het huis van Fintelman gezet. Zo, jij kan je zoon gaan ophalen. Ja, ze spotten en ze lachen. Nog wel. Het is een paar uur later. De jongens zijn inmiddels aangekomen op de landbouwschool, krijgen les. Maar Fintelman heeft natuurlijk niet stilgezeten. Hij is erachter gekomen waarom die kar daar staat. En nog erger, wie dat gedaan hebben. Maar Kobus en Rinus en Marius zitten nietsvermoedend op school. Nee, Kobus, wat ziet hij daar? Nee, een overvalwagen stopt bij de school. Nee, dat zal toch niet. Dat heeft toch niemand gezien, hè, wat ze daarnet gedaan hebben. Nee, Fintelman stapt er ook uit. Oh, dit is mis. En hij stoot Marius aan en hij zei Marines. Daar, Fintelman. Ze zouden wel onder de grond willen zakken. Oh, hoe kunnen ze hier nog uitkomen? Wat een domme grap hebben ze uitgehaald. En het duurt niet lang of de soldaten springen uit de overvalwagen en komen de school binnen. En jawel hoor, hun deur van hun klas gaat open. En Fintelman kijkt goed op. Ja, die. Ik denk die ook. Die. Die acht. Die, ja. En de soldaten nemen acht jongens. Wij weten helemaal nergens van. Wat is er aan de hand? Oh nee, denkt Kobus. Wat heb ik gedaan samen met mijn vrienden? Wat breng ik mijn ouders nu ook in gevaar? Die wonen op een boerderij. Onderduikers op die boerderij. Die, als ze daar nu ook achter komen. Ook hij wordt meegenomen. Fintelman, vergeef het ons, zegt Kobus en zijn vriend. Dit was echt een domme grap van ons. Echt, we bedoelden het zo niet. Het was stom van ons. Oh. Ja, Fintelman heeft het al heel snel in de gaten. Hij kan het precies zien aan de gezichten van de jongens wie hier meer van weten. Maar alle acht, vijf te veel dus, worden opgepakt. En op het politiebureau worden ze ook allemaal gebracht, in een soort cel gezet. En Vintelman maakt er geen geheim van. Kobus vraagt het: Vintelman, wat gaat er nu met ons gebeuren? Ik slaap toch vannacht wel weer in mijn eigen bed, hè? Dit was echt, vergeef het ons. Vergeef het, het was stom van ons. Jongens, die dit op hun geweten hebben, die krijgen de kogel. Nee, de kogel. Jij snapt wel wat dat betekent. Dat zal toch... Nee, Vintelman, vergeef het echt. Alsjeblieft, vergeef het van ons. Zo smeken de jongens. Maar Vintelman, nee. Wat ik heb gezegd, heb ik gezegd. Een tijdje later gaan de celdeuren open. Maar niet omdat deze 8 jongens vrijgelaten worden. Op 1 december 1942 worden ze met z'n 8 overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. En in deze cel, waar Kobus en alle andere 7 jongens apart in hun eigen cel zitten, heeft Kobus de zwaarste tijd van zijn leven. De kogel, dat betekent sterven. En hij kan helemaal niet sterven. Sterven, dat is voor God staan en zijn zonde en... O God, wilt u het me vergeven alstublieft? Mag ik hier uitkomen? En ik beloof het, Heer, als ik hier uit deze gevangenis, als ik weer vrij mag zijn, dan zal ik u iedere dag van mijn leven dienen. Echt waar, Heere God, dat beloof ik u. En hij heeft zo'n angstzweet, dat zelfs de muren, dat heeft mijn opa later wel verteld, de muren van de cel, alle 4, het zweet druipt ervan af. Niet alleen van zijn lichaam, zo'n grote strijd heeft hij. Alle muren, het zweet aan alle kanten. En thuis, avondgebed gedaan, viel Kobus wel snel in slaap. Maar deze nacht, in de cel in Scheveningen, hij doet geen oog dicht. En hij blijft maar roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Mag ik hier uitkomen? En echt, ik zal u mijn hele leven dienen. Het bericht is ook aangekomen op de boerderij aan de lage grond in Zeist. En vader van Ekeren is radeloos. Anna, ik moet naar onze zoon toe. Ik ga erheen naar Scheveningen. En dat is voor in die tijd in de oorlog best een reis. Zou je dat nou wel doen? Zegt zijn vrouw, de moeder van Kobus, Anna. Daarmee word jij ook nog opgepakt. Blijf toch hier. Ik moet er naartoe. Ik wil met mijn zoon spreken. Ik wil horen wat er is gebeurd. En hij komt bij de gevangenis. Mag ik alstublieft met mijn zoon spreken? Hij is nog maar 19. Nein, zegt de soldaat. Alstublieft, ik wil hem echt nog even spreken. Nein. Het heeft geen zin. Het antwoord blijft nee. Dan kan vader van Ekeren, Jacobus, nog maar 1 ding doen. Hij kan niet met zijn zoon over de Heere God praten. Hij kan wel met de Heere God over zijn zoon praten. En wat doet vader Jacobus? Hij loopt een rondje om de gevangenis. Nee, niet zomaar wandelen. Nee, biddend voor zijn zoon. En nog een rondje. Nog een rondje. Hij blijft maar rondjes lopen en bidden voor zijn zoon. En het is raar. Buiten begint het al donker te worden. Maar in het hart van vader van Ekeren begint het juist licht te worden. Alsof een stem in zijn hart zegt, je zoon zal thuiskomen. God is toch goed voor zondaren. Daar mag vader van Ekeren vast op vertrouwen. Zou er bij God iets onmogelijk zijn? Het is 10 dagen later, 10 december 1942. In 5 gezinnen is grote blijdschap. 5 van de 8 jongens zijn vrijgelaten. Ze bleken helemaal niets met die handkar bij het huis van Vintelman te maken te hebben. Maar Kobus, Marius en Rinus, zij niet. Zij blijven gevangen zitten. En weer zegt een soldaat, jullie wachten de kogel. En als vader van Ekeren dat ook hoort, Ook dat bericht bereikt hem. Hij kan nog maar één ding doen. Hij gaat naar de winkel van Vintelman. Want Vintelman, die NSB'er, had ook nog een winkel. Mam, ik begrijp het. Hoe diep gekwetst je bent door onder andere mijn zoon. Ik kom echt namens mijn zoon oprechte excuses aanbieden. Wat ze gedaan hebben, dat kan niet. Dat is geen grap. Spotten met de dood. Echt, Vintelman. Als mijn zoon thuiskomt, zal ik hem dat vertellen, dat hij dat echt nooit meer moet doen. Jouw zoon, die komt helemaal niet thuis. Ja, maar Vintelman, je weet toch hoe het is om een zoon te moeten missen? Ja, en dat weet jij binnenkort ook. Mijn zoon een kogel. Jouw zoon een kogel. Anders nog iets? Vader van Ekeren, verlaat de winkel. Zou God wel weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen eigenlijk wel kennis dragen? Het is vrijdag, 25 december, eerste kerstdag. Vrede op aarde? Een wereldoorlog. Lege stoel op de boerderij aan de lage grond in Zeist. Doodstrijd in het hart van Kobus. Immanuel, God met ons? Niet met mij, denkt Kobus. En dat om eigen schuld. Buiten donker, in het hart van Kobus donker. En in het hart van vader van Ekeren inmiddels ook. 31 december. Het verdriet wordt nog groter. De drie jongens worden overgebracht van de gevangenis in Scheveningen naar kamp Amersfoort. En sprak vader in het begin nog hoopvol over de terugkomst van zijn zoon? Hij zwijgt inmiddels daarover. Hij kan het ook haast niet meer geloven. Wordt er nog veel gelachen in huizen van Ekeren? Nee. Wel blijft vader van Ekeren praten met God om zijn zoon. Smeken bij God om genade voor zijn zoon. In kamp Amersfoort is het echt verschrikkelijk. Bij binnenkomst moeten al je bezittingen moeten afgegeven worden. Je krijgt kleren aan uit de Eerste Wereldoorlog. Je hoofd wordt kaalgeschoren. En dat wordt iedere week herhaald. Er wordt geschreeuwd, geschopt, geslagen. En daar ga ik niet te veel over vertellen, omdat het gewoon te erg is. En je bent een nummer. Kobus is niet meer Kobus. Kobus is een nummer geworden. En als die moet komen, wordt dat nummer geschreeuwd. Dat nummer, dat zit op je jas, op je broek. Dan moet 6 dagen in de week moet er keihard gewerkt worden. Wel 9 uur per dag. En Kobus en zijn vrienden zitten in het zwaarste commando ongeveer. Die moeten bomen rooien in het bos. Nou, wij hebben daar apparatuur voor. Nee, gewoon met de hand natuurlijk. Een spa. Gewoon de wortels met je handen en met een schep eruit zien te trekken. En niet de helft laten zitten, want dan zwaait er wat. 'S'avonds uitrusten? Oh nee, dan moet je op appel staan. Allemaal in een rijtje in de houding. En dan worden er allerlei onzinnige commando's gegeven. Hinlegen. Aufstehen. Hinlegen. Aufstehen. En zo moeten ze maar gaan liggen en staan. En kruipen door de modder. Allerlei onzin. Om je maar moe te maken. En het voedsel, het is verschrikkelijk. Als ontbijt krijg je warm water met een heel licht bruin kleurtje van wat gerst. En dat noemen ze dan koffie. Maar het is geen koffie. 'S middags krijg je weer warm water. En dat is het enige allemaal, hè, wat ik nu zeg. En dat water is dan een beetje grijs. En dat is dan van een verdwaald koolsliertje, die grijze kleur. Of het is een beetje geel warm water van een verdwaalde aardappel. En dat noemen ze soep. Maar het is geen soep. 'S avonds, pas na 8 uur, na dat appel, krijg je een stuk brood zo groot als 4 vingers. Zonder boter, zonder beleg. En heel soms is er vlees. Maar op de dagen dat er vlees is, dan bedenkt kampcommandant Steuver wel iets wat de mannen in het kamp en vrouwen niet goed hebben gedaan. Hij verzint een straf. En dan zegt hij, das Essen wird vergessen. Het eten wordt vergeten. Want jullie hebben straf, en dan verzint je een of andere domme reden. En dat vlees, want dat is er wel in het kamp, dat wordt in zout gedaan en opgestuurd naar de familie in Duitsland. Ja, soms, dan hebben ze die steuver ook wel te pakken hoor. Want die gaat wel eens jagen op een, dan jaagt hij op een konijn en dan heeft hij dat konijn. En dan brengt hij het in de keuken en dan moet de kok, die heet Frans van den Berg, die moet het dan lekker klaarmaken. Wat doet dan die Frans van den Berg? Dan pakt hij ergens een kat die op het terrein rondloopt. Die slacht hij ook. Dat vlees van die kat, dat gaat naar Steuver, de kampcommandant. En het vlees van dat konijn wordt in de ziekenbarak gebracht voor de zieke gevangenen. Dat heeft hij niet in de gaten. 'S Nachts, oh ja, jij snapt wel dat Kobus nog vaak terugdenkt. Want heel soms vindt Kobus zo'n koolstronk. Als mama boerenkool van het land afhaalt, uit de groentetuin, als je dat hebt. Zet er altijd zo'n stronk aan, die kook je niet, die gooi je weg. Soms vindt Kobus die en daar knauwt hij dan op. Is die blij mee. Zat hij maar thuis aan de boerenkool, samen met zijn 8 zussen en 2 broertjes. Soms vindt hij ook wat beukenootjes in het bos. Nou, ik heb wel eens een hazelnoot op. Best lekker, maar een beukenootje. En 's nachts lig je in een stapelbed. Met z'n 3 klem tegen elkaar. En dan ook nog eens een keer 3 lagen bovenop elkaar. Dus met z'n 9 eigenlijk in 1 bed. En over de mot en de luizen vertel ik allemaal maar niet. En over de wc waar geen wc-papier is en zo. En helemaal niets vertel ik ook maar niet. Jij snapt dat het verschrikkelijk is. En als je wilt douchen, wordt allemaal centraal geregeld. Dan kleedt iedereen uit, midden in de winter. En dan wordt de brandslang even op je gezet. Dat is de douche. Ja, de andere mensen in het kamp zitten daar, bijvoorbeeld dominees, omdat ze voor de koningin hebben gebeden in de kerk. Of ze hebben het volkslied stiekem een keer gezongen. Of we hebben een reclameposter weggescheurd. En vaak wordt Kobus ook geschoten in het bos. En dan weet Kobus het. Er wordt nu niet geoefend of zo. Begin 1943 wordt er aangeklopt op de boerderij. Een vrouw uit de kerk staat bij de deur. Ja, Kobus, ik heb vanmorgen zo'n vrede in mijn hart gekregen toen ik voor je zoon en voor Rinus en Marius bad. Ik geloof het echt, ze komen vrij. Ik weet het zeker, God is goed, God is genadig. En dan denkt vader terug aan Scheveningen. Ja, dat heeft hij daar ook zo sterk mogen weten, mogen geloven. De Heer heeft het toch gezegd en wat God zegt, dat doet hij ook. Maar in het kamp, Kobus weet het, vandaag gaat het gebeuren. Ze moesten hun eigen kleren weer aan en Kobus denkt dat kan maar 1 ding betekenen. Vandaag zal het moment daar zijn. Ze moeten met z'n 3, Marius en van Blitterswijk en Rinus van Dijk ook, moeten ze lopen. En een soldaat met een geweer loopt achter hen. Verschrikkelijk! Wat zal Kobus deze tocht, die uren, dagen lijkt te duren, zich later nog goed herinneren? Lopen! Laufen wordt er gezegd. En ze lopen en ze denken, ieder moment kan het moment daar zijn. Achterom kijken is verboden. Dus ze lopen maar. Ze lopen. Wanneer zal het nu gaan gebeuren? Kobus denkt haast, laat het maar gebeurd zijn. Laat het dan maar, want dit angstige lopen en eigenlijk alleen maar je eigen hartslag horen en paniek voelen bij je kameraden is het ergste wat je kan overkomen. Bidden lukt haast niet meer. En ze lopen maar verder. Ze komen al bijna bij de heide, bij de leus der heide. Zou het daar dan? Opeens. Wat? Oh, ze kijken toch achterom. En nee. Achter een boom dan. Nee. Die soldaat, die loopt er helemaal niet meer. Zijn ze dan vrij. En dan... Nee, ze hebben al een hele tijd gelopen, maar ze dachten dat die soldaat er nog achterliep. Maar... Nee. Koos valt op zijn knieën. En het lijkt wel hier de velden van Efrata. Alsof een engelenlied zingt. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn ze dan echt vrij? Rennen! Tenminste, is het een vergissing. Rennen, jongens. Rennen. En ze zetten het op hun lopen. Ze komen al bijna bij de grote weg uit, waar ook een busstation is. En ze nemen de bus. En de buschauffeur die... Zo, poeh. Die stinken, zeg, die drie jongens. En wat zijn die mager. Ja, deze jongens hoeven niet te betalen. Ga maar zitten, zegt de chauffeur. Nee, dat betalen, laat dat echt maar zitten. Ze snapt het wel, waar deze jongens vandaan komen. Politieagent Van Dam uit Zeist is het ook te horen gekomen wat er aan de hand is. En hij vertrouwt het niet helemaal dat die jongens nu vrij zijn. Zou dat echt de bedoeling geweest zijn? Voor de zekerheid zegt hij tegen regelt hij dat hij zijn politiepet bij zich heeft, zijn politiejas en zijn fiets. En hij zorgt dat hij bij die bushalte staat waar... Ja, hoe dat zo snel is gegaan. Ze hadden toen natuurlijk nog geen mobiele telefoons. Dat weet ik ook niet zo goed. Maar politieagent Van Dam staat klaar. Vooral voor Kobus. Hier, Kobus. Hier mijn fiets. Trek mijn politiejas aan, mijn politiepet. Alsof jij de politieagent bent. En ga zo terug naar de boerderij van je ouders. Want ik vertrouw het nog niet helemaal. En daar, ja, hoe dat allemaal precies is gegaan. Zijn vader staan al te wachten op het erf. Zijn moeder, zijn broertjes en zusjes allemaal. Is die dat echt? Is dat Kobus? Wat is die mager geworden en zijn haar allemaal weg? En wat stinkt hij? Maar toch, ze omhelzen hem. En we wisten het dat je thuis zou komen. We wisten het. Ja. Vader hoort het ook beschaamd aan. De kinderen geloofden het nog. En hij kon het bijna niet meer geloven. Kobus zou het liefst één ding doen. Naar de keuken gaan. Alles in de keuken leeg eten. Maar dat mag niet. Er is inmiddels ook al een arts gekomen. En die zegt, Kobus, jij bent het zo lange tijd gewend om zo weinig te eten. Je mag elke dag nog steeds maar heel weinig eten. En dan elke dag een klein beetje meer. En de politieagent denkt dat het beter is dat de jongens, dus ook Kobus, de rest van de oorlog... En wij weten wanneer de oorlog gestopt is, hè, maar hun toen niet. Je moet voor de rest van de oorlog ondergedoken zijn, Kobus. Het is voor jou echt te gevaarlijk om je nog op straat te begeven. En zo duikt Kobus ruim 2 jaar lang onder, ergens in een huis. En die belofte dan van Kobus, hij had toch beloofd dat hij de Heere God iedere dag van zijn leven zou dienen als hij vrij zou komen? Nou, daar brengt Kobus niets van terecht. Want God leert hem, Kobus, er is nog een ergere vijand dan de Duitsers, de zonde. En er is nog een ergere straf dan kamp Amersfoort. En ook met die nood is Kobus in zijn leven naar de Heere gevlucht. En wat heeft God hem geleerd? Dat Kobus een nog grotere verlossing dan uit kamp Amersfoort verlost te worden. En dat is al een hele grote verlossing. Maar dat Kobus een nog grotere verlossing mag ontvangen. Vergeving van zijn zonde. Het gebed van Kobus is elke dag. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Pa, vertel nog eens wat van de oorlog, zeggen zijn kinderen later. Kinderen, ik kan maar één ding zeggen. Ik moest sterven. Maar ik kon het niet en ik heb God beloofd hem te zullen dienen en ik breng er niets van terecht. Het is zondagavond 18 januari 1998. Kobus is nu 74. De kerkklokken van de Reobotkerk in Zeist luiden. En Kobus gaat met zijn vrouw Maria voor de tweede keer die zondag naar de kerk. Dominee van Eckeveld preekt uit Efeze 2. Uit genade ben je zalig geworden. Dat, daar is Kobus het van harte mee eens. Ja, heren, uit genade. Die nacht, die zondag op maandagnacht, jongens, luiden de klokken nog een keer. Maar nu niet van de kerk in Zeist. Nee, de klokken van de hemel luiden die nacht. Er is weer iemand thuisgekomen. Kobus is gestorven. Uit genade is hij zalig geworden. Want de Heere heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Kobus nooit gekrenkt. Dit slaan als aderijks einde gade. Nu de God van Kobus ook aan hem zijn heil heeft geschonken. En Kobus zingt het van harte mee met heel zijn hart. Juich dan de Heer met blijde galmen. Gij ganse wereld juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen. Het heil dat de aarde in het rond verheugt. En nu mag hij eindelijk God iedere dag dienen, zoals hij dat zijn leven zo graag had willen doen. Laten wij het met hem meezingen.
Thank you. wat ik het mooiste vond vanavond. Zingen van jullie. Heel mooi. Psalmen, zo zingen. Door kinderen. Dat vind ik heel erg mooi. Daarboven juicht ook een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Ja, die zingen ook. Ik hoop dat jullie daar ook komen. Ja, het is kerst. De Heer Jezus is op aarde gekomen. En die heeft de weg gebaand naar de hemel. Voor zondaren. En we mogen allemaal naar hem gaan. Dat hebben we vanavond weer gehoord. Horen we elke keer in de kerk. En vragen of ook wij daar mogen komen. Nou, jullie hebben heel goed je best gedaan. De juffrouws en de meesters natuurlijk ook. Die hebben heel veel werk bezet. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Maar jullie hebben ook heel veel gedaan. Jongens en meisjes, heel fijn. Jullie teksten goed opgezegd. En alles heel duidelijk. Was heel fijn. De mooie verhalen die verteld zijn. Het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus is wel heel erg bekend. Maar ook heel erg mooi. En dat tweede verhaal was wel erg spannend natuurlijk. Ik hoop dat we vannacht wel slapen, hè? Ja. Ook de organist bedankt. Iedereen voor het komen hier. Vaders en moeders, opa's en oma's. En ik wens jullie ook vanaf deze plaats allemaal een hele fijne kerstvakantie. Maar vooral ook een gezegend kerstfeest. Zullen we samen danken. Lieve heren in de hemel. U bent het die naar deze aarde bent gekomen. U bent weer teruggegaan naar de hemel. Want uw werk was af. U hoefde daar op aarde niets meer aan te doen. U werkt nu vanuit de hoge hemel. U werkt nu door het woord. U werkt nu door de Heilige Geest. En zo gaan mensen ontdekken dat ze u nodig hebben. Omdat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat geldt voor ons allemaal. En u bent niet in zonde ontvangen en geboren, Heer Jezus. U bent rein en heilig. En zo kon u de verlosser zijn. We danken u dat u ons geholpen hebt vanavond. We waren soms best wel zenuwachtig. Maar u hebt ons allemaal geholpen. En als we gebeden hebben thuis, Heere, wilt u mij helpen vanavond? Dan moeten we ook niet vergeten om straks u te danken. Wilt u met de meesters en de juffrouw zijn, het hele schoolgebeuren, ook nu in de kerstvakantie als het werk even stil ligt, wil met een ieder van ons zijn en ook vooral het kerstevangelie zegenen aan onze harten. En geef dat we nu, al we gaan zingen, het ere zij God, dat mogen doen met onze mond en met ons hart. Vult u de zonde vergeven, ons horen om Jezus wil. Amen. Ere zij God dus, en dat doen we staande, hè?